De CEO Podcast.
In het begin heb ik wel eens gedroomd van een soort revelatie van zo'n oliedirecteur die dan na een debat met een van zijn kinderen en een slapeloze nacht de volgende nacht op kantoor zou komen. Ja, inderdaad, ik ga het doen, ik gooi het roer om.
Deze keer niet met een CEO, maar met een man van wie CEO's juist nachtmerries krijgen. Mark van Baal is de oprichter van Follow This, een activistisch aandeelhouderscollectief dat Shell op zijn kop wil zetten. En de doelstelling is simpel, Shell moet vergroenen. Geldt overigens niet alleen voor Shell. Van Baal richt zijn pijlen net zo goed op buitenlandse olie- en gasbedrijven. Samen met mijn zakenpartner Mirjam Bink van ONL, Ondernemend Nederland, sprak ik met hem over de invloed van Follow This. En Van Baal weet het zeker, er komt een dag dat Shell stopt met het zoeken naar nieuwe olie- en gasbronnen en grootschalig gaat investeren in duurzame energie.
We moeten dat Parijsakkoord halen. De olie- en gasindustrie kan dat Parijsakkoord maken en breken. En de enigen die het kunnen doen zijn oliebedrijven. Ja, die moeten dan stoppen met investeren in nog meer olie en gas zoeken. En die investeringen die dan vrijkomen, miljarden, investeren in het zoeken naar nieuwe businessmodellen. Want dat is het enige probleem. Het is geen technisch probleem, het is geen economisch probleem. Nee, we weten niet welke businessmodellen bij die nieuwe energievoorziening horen.
Maar u zegt, nou, het is onvermijdelijk. Ja. Was u dan degene om het duwtje te geven of was het sowieso gebeurd?
Dat weet ik niet. Of we hebben een duwtje gegeven. Ik denk dat we het wel versneld hebben. Het is onvermijdelijk dat de olieindustrie het gaat doen. Maar laat ik zeggen, nee, het is noodzakelijk. Het is niet onvermijdelijk.
Dat is een belangrijk verschil. Ja,
nee, dat is een goeie. Normaal gesproken, als er een nieuwe technologie komt, disruptive innovation komt, dan gaat de gevestigde orde gaat failliet. Dat is de normale gang van zaken. We hebben het met Kodak gezien, we hebben het met de paardenkoetsen gezien. Normale gang van zaken is, gevestigde orde reageert niet op tijd en gaat failliet. Alleen, door klimaatverandering kunnen we ons dat niet veroorloven deze keer. We moeten die olieindustrie meekrijgen. Als we die olieindustrie links laten liggen, dan zullen ze echt wel over 20, 30 jaar failliet gaan. Maar in de tussentijd hebben ze nog veel te veel olie uit de grond gehaald en is er nog veel te veel olie verbrand, dat we naar een 4, 5 graden wereld gaan. Nou, die is rampzalig, dat wil niemand. En het mooie is, vooral beleggers willen dat niet. Dat is de reden dat wij succesvol zijn bij Shell.
Nou, u zegt de beleggers willen dat niet. Ik heb het gisteren ook in het beleggerspanel aangehaald. Van Beurden zelf heeft gezegd, ik ben niet aangesteld door de aandeelhouders, door de beleggers, om het allemaal in de grond te laten zitten.
Nee, maar hij is wel aangesteld door de aandeelhouders om te zorgen dat we een fatsoenlijke wereld hebben in 2050.
Nou, hij is ook aangesteld om mooie cijfers te laten zien. Dat gaat hij morgen weer proberen om dividend uit te keren, want dat doet Shell ook altijd traditioneel. De hoeksteen van de portefeuille doet er ook allemaal toe.
Doet er allemaal toe, dat is allemaal korte termijn. Maar lange termijn zal hij voor zijn beleggers zal hij het roer om moeten gooien, omdat zijn beleggers nu één voor één begrijpen dat het helemaal niet meer gaat om het dividend van Shell. Nee, het gaat om al hun miljarden. Hè. Die hebben honderden miljarden belegd in de wereldeconomie. Als klimaatverandering uit de hand loopt, komt de wereldeconomie tot stilstand of gaat zelfs krimpen. Dat is rampzalig voor een pensioenfonds. Dus daarom moet het gebeuren. En die zeggen, Ben van Beurden, jij hebt de hoofdrol te spelen.
Ik heb ook wel eens begrepen dat het u niet alleen om Shell te doen is. Dat zegt u nu ook. Het gaat om de hele industrie die moet in beweging komen. Maar u moet ergens beginnen. Dus u begint dicht bij huis voor een Nederlander. Shell kennen we allemaal. Ja. Stel nou dat die inderdaad allereerst stoppen met het zoeken naar nieuwe velden. Of ze gaan nog een stap verder en ze zeggen, wij gaan onze velden verkopen. Dan pompt iemand anders toch dat wat daar in de grond zit.
Ja, maar het belangrijkste is dat ze gaan investeren en gaan laten zien dat die energietransitie gewoon mogelijk is.
Ja, maar wat stelt u voor? Moet je zelf van die velden af of niet? Of moeten ze gewoon zeggen, mooiste, we hebben de velden wel, maar we doen er niks meer mee?
Het mooiste zou zijn om het klassiek volgens de Boston Consultancy Matrix te doen. Je hebt je cash cow, dat zijn je velden die je hebt. Daar maak je verdien je zoveel mogelijk geld mee. En dat geld investeer je in je businessmodellen van de toekomst. Dat zou de beste oplossing zijn. Alleen ga alsjeblieft niet nog meer nieuwe cash cows bouwen, want die zijn eindig. En als je het zo schetst als jij het nu schetst, dan ga je er eigenlijk vanuit dat olie en gas dat we olie en gas eeuwig nodig zullen hebben.
Nee. Niet eeuwig, maar zeker tot 2050.
Dat hoeft helemaal niet. Er is een nieuwe technologie, duurzaam, die gewoon steeds goedkoper wordt. Die wordt massaal gebruikt. Dat is alleen maar technologie. We verbranden er niks bij. En net zoals de cd-speler vroeger 1000 gulden kostte en een mp3-speler is nu een paar euro.
En welke technologie is dat? Want ik hoor hier in de studio steeds meer over waterstof. Er zijn ook critici die benaderen mij dan op Twitter. Die zeggen, oh, er is waterstof geconstateerd in uw redenering. U kunt nu stoppen met nadenken, want dat is nog helemaal niet rendabel.
Nou, waterstof is alleen maar een energiedrager. Die kunnen we alleen maar gebruiken om het op te slaan. Maar het is heel simpel. We hebben technologie. De zon levert binnen een uur genoeg energie energie om de wereldeconomie een jaar te laten draaien. We hebben de technologie om die zonne-energie om te zetten in bruikbare energie, heel veel elektriciteit. Het enige issue dat we op moeten lossen is de opslag. Nou, dat gaan we doen doordat straks alle elektrische auto's voor een groot deel van de dag aan het net staan en elektriciteit terug kunnen leveren. Dat gaan we doen door overbodige elektriciteit om te zetten in waterstof. Technisch is het geen probleem. Het is alleen een probleem in de hoofden van de gevestigde orde die zich een wereld zonder olie en gas niet kunnen voorstellen.
En kunnen ze dat niet omdat er ook toch op dit moment nog niet mee te verdienen valt? Hè? Ze zitten daar toch ook voor de aandeelhouder en die zit er niet altijd alleen maar voor 2030, 40 en 50.
De meeste aandeelhouders zitten daar voor de lange termijn in. Het zijn pensioenfondsen, die zitten er al tientallen jaren in. Misschien al de hele geschiedenis van Shell en die zullen er nog tientallen jaren in zitten. En die hebben er belang bij dat klimaatverandering gestopt gaat worden. En die hebben er ook belang bij dat die bedrijven overleven en niet failliet gaan door een disruptive technology.
Maar gaat het dan niet gewoon uiteindelijk vanzelf? Doordat er steeds nieuwe ontwikkelingen en dat die zonne-energie steeds beter opgeslagen kan worden, dat dus vanuit die markt vanzelf wel die beweging ontstaat?
Nou, dat is de normale gang van zaken. Dat er nieuwe ondernemers van jullie club de gevestigde orde wegconcurreren.
Ja, ja.
Alleen, dat kunnen we ons nu niet veroorloven. Want dat duurt inderdaad, dat gaat gebeuren, maar dat duurt nog tientallen jaren. En dan zijn we al dan gaat Shell failliet in 2040. En laten we niet alleen over Shell hebben, BP en Exxon. Maar dan zitten wij wel met een 4-5 graden wereld met allerlei andere onderdelen van de economie die heel slecht garanderen.
4-5 graden, ja, u schetst het eigenlijk als een bijna feit. Hè? Als we niks doen, dan gaan we daarop af. Dat is toch niet helemaal zo? Er zijn verschillende scenario's die niet allemaal uitgaan van een rampzalig einde.
Nee, maar we zitten nu met de wereld en ook met de investeringsplannen van de olieindustrie zitten we op een wereld die ver boven die 2 graden, waarvan alle regeringsleiders hebben gezegd dat is het maximale wat we willen doen om rampen te voorkomen. Al die investeringsplannen die koersen af op ver boven die 2 graden. En dan krijgen we delen van de wereld die onbewoonbaar worden, vluchtelingenstromen, mislukte oogsten, extreem weer. Allemaal dingen die superveel geld kosten en waar die beleggers, die pensioenfondsen, ook in zitten.
Wat heeft u eigenlijk op dit moment bereikt met deze strategie? Want u begon heel klein, u bent nog altijd relatief gezien heel klein, maar de aandacht is er, de exposure is er, de attentie van die grote beleggers. Maar wat staat er nou concreet op papier waarvan u zegt dat was er zonder ons niet geweest?
Nou, wat er in 2017 is gebeurd, wij zetten elk jaar op de agenda van Shell. Shell, doe mee aan het Klimaatakkoord van Parijs. Stel doelen voor al je emissies. Niet alleen die van jezelf, maar vooral die van je producten. Dat heet scope 3 in jargon. In 2017 zei Shell nog, scope 3, de uitstoot van onze klanten hebben wij niets mee te maken. Gaan we geen verantwoordelijkheid voor nemen. Wij zetten toch op de agenda. Shell adviseert zijn aandeelhouders om daar tegen te stemmen. Normaal volgt 99% dat advies. Nu was er 6% die zei, nee, dit is eigenlijk een hele redelijke vraag die Follow This stelt. Dus dat zijn eigenlijk de helden van dit verhaal. Hè. Wij hebben het op de agenda gezet. En er zijn Actiam, Achmea, Egon, MN, NN en Van Lanschot Kempen.
U noemt
in Nederland.
Alles,
dat zijn
de 6.
Dat zijn, en ik noem de bedrijf, maar eigenlijk zijn het gewoon een stuk of 10 mensen. Hè, die moreel gedreven zijn om te zeggen, klimaatverandering moet gestopt worden. En die nu de financiële argumenten hebben om voor zo'n resolutie te gaan stemmen. Dat is totaal ongebruikelijk. Hè. Stel je eens voor dat je bij Nationale Nederlander bent. Jouw baas krijgt diezelfde avond nog een telefoontje van Shell. Waar ben je mee bezig?
Maar dit is totaal ongebruikelijk. Dat blijkt, ondanks het succes dat u nu viert, ook nog steeds uit de percentages. Hè. 6%. Dat betekent dat een zeer ruime meerderheid daar niet mee instemt.
Nee, dat klopt. Omdat de meerderheid gewend is gewoon braaf met het bestuur mee te stemmen. Maar dit laat eigenlijk zien, en dat is mijn theory of change, dat grote veranderingen alleen komen van een kleine, progressieve minderheid. Grote veranderingen komen niet van iets waar 99% achter staat. Daar heb je gewoon een aantal progressieve mensen voor nodig zeggen, dit moet gebeuren. En blijkbaar was dat bij Shell genoeg.
Maar
Shell,
het wordt nu 6%. Mijn eerste vraag, ik herhaal hem nog eventjes. Gaat u nog meemaken? U zei, ik hoop het, ik denk het wellicht. Maar dan moet er wel een soort exponentiële groei van de aanhang zijn voor deze theorie.
Nou ja, 6% was genoeg voor Shell om die enorme stap te maken. Hè. Eerst was onze resolutie unreasonable. Een jaar later was die unnecessary. Want toen hadden ze die verantwoordelijkheid genomen voor hun producten. Dus dat heeft die 6% bereikt.
Ja, u zit natuurlijk niet stil. Hè? 2019 had u een klimaatresolutie. Mm. Ik wil er toch nog even met u op terugkomen. Want wat ik overlas, en ik begrijp het niet helemaal, is dat u zei, nou, maar nu moet Shell even op adem kunnen komen. Ik breng hem toch niet in stemming, ik trek hem terug.
Ja, waarom?
Shell op adem komen, ik heb het idee, nou, als het aan u ligt, dan moet het wat sneller allemaal.
Het was ook de moeilijkste beslissing uit de geschiedenis van Follow This. Want inderdaad, Shell komt alleen in beweging als er een resolutie op de agenda staat en als daarvoor gestemd wordt. Maar dat hebben we gedaan in overleg met die 6 die ik net noemde, die resolutie van ons de jaren daarvoor gesteund hadden, dankzij hen is Shell in beweging gekomen. Die zei, nou, Shell is in beweging gekomen, ze hebben een belofte gedaan, laten we ze nou een goed signaal afgeven. Wij maken een statement waarin we zeggen wat we van Shell verwachten, veel meer dan ze nu beloven. En dan laten we ze een jaartje met rust in 2020, dan stemmen we er weer over. Dan mag of Shell het op de agenda zetten, en als Shell het niet doet, mag jij het doen. En dan verwacht ik dat ze daar weer voor stemmen. Nou,
heeft het overigens zin om veel meer te verwachten dan wat ze nu beloven?
Het moet en het kan, zeg ik altijd maar. We moeten klimaatverandering stoppen en het kan.
Maar u zet bewust veel te hoog in en dan hoopt u dat Shell ergens in het midden uitkomt? Is dat de strategie die erachter zit?
We zetten niet hoog in, we zetten in op een akkoord dat door 200 landen is getekend. Waar de wereld het over eens is.
Maar u zet toch in op iets waarvan u zelf zegt dat is meer dan Shell belooft. En Shell, zegt u net zelf, heeft er heel veel aan moeten doen. Heeft een hele bestaan tegen het licht moeten houden om al die stap te zetten.
Dat klopt. Dus het is een enorm moeilijke beslissing. Verplaats je in het hoofd van de CEO van een olie- en gasbedrijf. Dan ben je in de 50, in de 60, heb je 40 jaar lang heel succesvol olie en gas uit de grond gehaald. En dan komen er andere mensen jou vertellen dat dat eindig is. En dat je moet toegeven dat je het ook niet precies meer weet. En dat het anders moet. In het begin heb ik wel eens gedroomd van een epiphany. Een soort revelatie van zo'n oliedirecteur. Die dan na een debat met een van zijn kinderen en een slapeloze nacht de volgende nacht op kantoor zou komen. Ja, inderdaad, ik ga het doen. Ik gooi het roer om. Nou, dat zijn, ik citeer Johan Cruijff wel eens, dat zijn utopieën die niet gebeuren. Dat kunnen we niet van deze mensen verwachten, maar wel schelen, van de beleggers.
Want u hebt het over de gevestigde orde, over de mensen die misschien al 10, 20, 30 jaar werkzaam zijn in die olieindustrie. Hetzelfde geldt voor de man die het nu bij Shell voor het zeggen heeft. Zou het nou veel schelen als daar iemand op die plek komt die niet die geschiedenis heeft?
Natuurlijk, dat hebben we bij Repsol in Spanje gezien. Daar zit een CEO. Dat is een beetje een indringer. Die werkt, die is pas toen hij mid 40 was, is die de olieindustrie ingegaan. Die was politicus en wetenschapper. Die gooit het roer om. Dat is het enige oliebedrijf met een ambitie om Parijs te halen.
Want die hebben die ambitie ook echt vastgelegd in hun missie. Hè? Zij gaan naar nul.
Nul in 2050, dat is wat nodig is om Parijs te halen. Nou, Shell zit op min 30% in 2050. Ja, dat is volstrekt onvoldoende om Parijs te halen.
We gaan het even onderbreken met drie dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Nu de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs zijn gestapt, heeft het geen zin meer, of ook zonder de VS heeft het kans van slagen?
De VS is er heel tijdelijk uitgestapt en die stappen er straks weer in als er weer een fatsoenlijke president komt.
Shell kan een voortrekkersrol spelen als het gaat om het terugdringen van CO2-uitstoot, of alleen als we de Amerikaanse olie- en gasgiganten meekrijgen, dan lukt het.
We moeten iedereen meekrijgen, maar Shell moet het goede voorbeeld geven.
Vooral het bedrijfsleven is nu aan zet om de klimaatdoelen van Parijs na te leven. Of overheden, zoals landen, steden, die moeten het initiatief nemen.
Nee, het bedrijfsleven moet het doen. En die moeten gaan lobbyen voor hele strenge CO2-belasting bijvoorbeeld.
Het bedrijfsleven moet gaan lobbyen voor strenge CO2-maatregelen?
Ja, die moeten het gaan doen. Die moeten die businesskansen zien. Die moeten het niet meer als corvée zien.
Sorry, ik moet hier even over nadenken.
Ik denk niet dat het bedrijfsleven gaat lobbyen om de kosten zelf omhoog te krijgen.
Nou, als het bedrijfsleven ziet dat er een enorme kans is in die renewables. En dat het logisch is. Hè? Het is natuurlijk logisch dat je belasting betaalt over vervuiling. Dan kunnen ze dat in de versnelling
maken. Maar dat doen ze natuurlijk al, maar misschien niet voldoende wat u betreft. Er is een Europees emissierechtensysteem. Waarvan sommige mensen beweren dat het net gaat werken. Er is een Green Deal, dus een klimaatakkoord. Dat zijn ook initiatieven vanuit overheden.
Ja, klopt. En dat is volstrekt onvoldoende. Die olie- en gasbedrijven zijn multinationaal. Die zijn machtiger dan de meeste overheden. Dus die zullen hun macht in die zin moeten gebruiken. Maar ook zonder een CO2-belasting gaat de technologie het winnen. Daar ben ik van
overtuigd. Dus als Frans Timmermans komt met een Green Deal, de klimaatpaus van Europa, en hij staat in de ring tegenover Shell of een ander groot bedrijf, dan wint Shell.
Shell kan veel meer impact hebben dan Frans Timmermans.
Er is nog een institutie waar ik het met u over moet hebben als het gaat over wat je kunt afdwingen en wat niet. We hebben in Nederland de Urgenda-zaak gehad. Tot aan de hoogste rechter is nu bepaald, overheid, je moet gaan leveren, je moet het naleven. Shell heeft ook al voor de rechter gestaan, is een zaak gestart. Heeft dat toekomst?
Ik denk dat alle middelen om klimaatverandering te stoppen helpen. Dat varieert van Extinction Rebellion, Greenpeace, tot wat wij doen, tot de rechtszaak van Roger Cox, tot de Urgenda-zaak.
Maar iedereen... komt het uiteindelijk van die rechter? Want er zijn verschillende middelen om het doel te bereiken. Die rechter is natuurlijk wel echt een stok achter de deur. En meer dan dat.
Ja, absoluut. Nee, dat gaat ook heel. Ik denk dat alles helpt. En wie uiteindelijk het laatste duwtje geeft, ja, dat weten we niet. Maar het is natuurlijk fantastisch dat ook advocaten dit aan het doen zijn.
Maar je zegt eigenlijk, het laatste duwtje wordt zo meteen bijna onherroepelijk gegeven door het bedrijfsleven zelf. En ik heb daar nog wat fantasie voor nodig.
Nou, de top van het bedrijfsleven gaat het niet doen, maar de beleggers, die gaan het wel doen. Die gaan gewoon uiteindelijk zeggen, dit moet gebeuren.
Je ziet het ook misschien wel gebeuren bij BlackRock, de grootste vermogensbeheerder van de hele wereld. Kunt u het nog eventjes voor mij herhalen? 7000 miljard aan belegd vermogen?
Ik kan het alleen in het Engels. 7 trillion, dat okay. Is volgens mij biljoen.
Nou, we laten de nul even achterwege, maar het gaat om een gigantisch bedrag. En ieder jaar dan schrijft de grote man achter BlackRock, Larry Fink, schrijft een brief over wat hij van plan is. Nou, hij heeft dat dit jaar ook weer gedaan. Hij wil in ieder geval wat actiever gaan toezien op zitten bedrijven waarin hij belegt in steenkolen, was het volgens mij. En als daar een bepaald percentage overschreden wordt, dan stapt hij daaruit. Het is niet de eerste brief van Larry. Het is hier ook al vaker besproken. Hij zegt een hoop en wat hij vervolgens levert, dat is nog maar even afwachten. Hoe kijkt u naar zo'n grote speler met dit soort ambities?
Ja, with great power comes great responsibility. En hij stuurt elk jaar die brief. En hij doet niks. Dus ja, het is, papier is geduldig. Hij heeft nog nooit voor een klimaatresolutie gestemd.
Nee, dus, want dat heet volgens mij engagement. Hè? Hij zit liever aan tafel met de heersende orde en probeert ze dan te overtuigen van een bepaalde koers. En lukt het niet, ja, jammer dan. Ja. Het gestrekte been van Larry Fink is ver te zoeken.
Nee, hij verbindt er geen consequenties aan. Hè. Hij stuurt een brief. Hij zegt, jullie moeten meer op purpose gaan sturen. Jullie moeten meer op klimaatverandering gaan sturen. En als ze het niet doen, hij verkoopt die aandelen niet. Hij stemt niet voor klimaatresoluties. Dus voorlopig zijn het vooral signalen die natuurlijk heel goed zijn.
Hij heeft het invloed.
Grootste belegger ter wereld. Ja, veel te weinig. Maar ik heb mensen gehoord die deze brief anders hebben gelezen. Nee, deze brief is echt anders. Hij gaat nu voor klimaatresoluties stemmen. Hij gaat nu echt bedrijven dwingen om te veranderen en anders tegen het bestuur stemmen. Dus hij gaat zijn macht nu wel gebruiken.
Maar u heeft hem ook gelezen waarschijnlijk. Ik heb hem ook gelezen. Denkt u dat het deze keer anders is?
Nou, ik vond hem niet veel anders dan andere jaren. Dus ik heb het er niet in gelezen, maar anderen wel. En hoe meer mensen roepen dat ze daarin gelezen hebben dat Larry Fink actie gaat ondernemen, hoe groter de kans wordt dat Larry Fink actie gaat ondernemen.
Dus wat zou voor u eigenlijk
speelt de media
beste
een hele belangrijke rol in.
Nou, u bent hier nu weer. Maar wat zou voor u de beste bondgenoot zijn?
Nou, onze beste bondgenoot zijn verantwoordelijke beleggers. Dat is wel gebleken. Bij Shell hebben we Shell in beweging gekregen dankzij een aantal verantwoordelijke beleggers die heel moreel gedreven zijn. Die willen ook aan hun kinderen en kleinkinderen kunnen uitleggen, er was een probleem en ik heb er wat aan gedaan. Over 10, 20 jaar moeten wij allemaal uitleggen wat we gedaan hebben en wat we niet gedaan hebben. Dus die mensen zijn moreel gedreven, maar die hebben hele sterke financiële argumenten waarom dit moet gebeuren. Ja, dus dat zijn duidelijk onze allies. Dus
en als je moet uitleggen wat je hebt gedaan, dat geldt zeker ook voor Shell zelf. Die komen morgen, en ook dat is een reden dat u hier bent, met cijfers. Interesseert u dat eigenlijk wel?
Ja, natuurlijk. Ik hoop dat Shell voorlopig nog zoveel mogelijk winst maakt met fossiel. En die winst investeert in nieuwe businessmodellen in plaats van het zoeken naar nog meer olie en gas.
Wacht even, dat is interessant. Kunt u het nog één keer herhalen? U hoopt dat Shell zoveel mogelijk winst maakt met fossiel. Ja, maar dan zonder te zoeken.
Zonder extra daaraan toe te voegen. Kijk, als je naar het klimaatakkoord kijkt en de bewezen reserves van alle olie- en gasbedrijven, dan moet al de helft in de grond blijven.
Ze teren in, hè, op die reserves.
Ja, heel goed, want ze moeten op zoek naar nieuwe businessmodellen.
Maar staat u hier nu met de beste bedoelingen voor Shell? Of staat u hier vooral met de beste bedoelingen voor de planeet?
Beide, en ik denk dat hand in hand gaat.
U moet kiezen. De dilemma's zijn voorbij, maar als ik u toch vraag wat voor u belangrijker is, moet het goed gaan met Shell?
De planeet is natuurlijk veel belangrijker, maar zonder Shell gaan we die planeet niet redden. En zonder Exxon en BP en Chevron en al die grote oliebedrijven. En Saudi Aramco, die gaan ook wel volgen.
Naar de beurs gegaan, grootste beursgang ooit. Ja. En dat halen ze toch op dan, hè, dat bedrag. Het ging wat moeizaam allemaal, maar als je dan toch kijkt naar wat uiteindelijk de opbrengst is, dan is dat meer dan behoorlijk. Ik heb hier ook gesproken met vertegenwoordigers van die olie- en gasindustrie die zeggen, de komende jaren, dat komt ook met name door de opkomst van landen in China, in Afrika, gaat het alleen maar groeien. Er is meer olie nodig dan ooit.
Er is de komende jaren, de wereldbevolking gaat nog groeien. De welvaart gaat heel hard groeien. Er is de komende jaren inderdaad heel veel meer energie nodig. Energie en geen olie en gas. En die energie kan prima ingevuld worden met duurzame energie.
U heeft het trouwens, en dat is logisch ook vanwege uw achtergrond en waar u al jarenlang mee bezig bent, over de olie- en gasindustrie. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die op de een of andere manier vervuilen. Grote concerns, Unilever probeert daar nu op eigen houtje iets aan te doen. Maar Air France, KLM, is het interessant ook voor Follow This om de scope te verbreden?
Nou, als we daar de capaciteit voor hadden, dan zouden we dat misschien wel doen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te focussen op de olieindustrie. Want de fossiele industrie is goed voor meer dan de helft van alle uitstoot. Die moeten veranderen. En die moeten inderdaad KLM duurzame brandstoffen gaan leveren. Of goede batterijen. Die hebben zoveel impact. Die hebben de meeste impact op de wereldeconomie. Dus die gaan dat klimaatakkoord van Parijs maken en breken. En de rest zal volgen. We onderschatten allemaal de macht van die oliebedrijven.
Houdt u er rekening mee dat het toch allemaal anders loopt dan nu voorziet? Hè? U bent een optimistisch mens. U staat hier ook, het gaat gebeuren. Het is eigenlijk onvermijdelijk. Het is economisch ook niet meer goed uit te leggen. Zou het toch nog helemaal anders kunnen gaan? Of is dat voor een idealist? Bent u een idealist?
Ja, ik ben idealist en een optimist. En wat ik doe met Follow This is natuurlijk alleen mogelijk als je heel optimistisch bent. In het begin was het natuurlijk heel eenzaam. Want iedereen vond het maar vooral een sympathiek initiatief. Maar heel veel mensen verwachten daar niks van. Dus ja, ik ben optimistisch. Ik ben een technologieoptimist. Dus het kan en het moet. En het enige probleem, zoals bij elke grote transitie, is de gevestigde orde die te langzaam wil of niet wil.
En als u een heel leger aan medewerkers zou hebben, mensen die ook dag en nacht hiermee bezig zijn, wat staat er dan op het lijstje? Dan begrijp ik dus het hervormen van die olie- en gasindustrie. En vervolgens?
Nou ja, dan het mooiste zou zijn als het lukt om alle bedrijven naar de lange termijn te laten kijken en niet meer naar het volgende kwartaal. Daar zou de wereld een stuk beter van worden. Als bedrijven zouden kijken zoals familiebedrijven kijken, niet naar het volgende kwartaal, maar naar de volgende generatie. Weg kwartaalcijfers, de één keer per jaar rapporteren is meer dan genoeg.
Nou, die beweging is een beetje in gang gezet. Die kwartaalcijfers staan onder druk.
Nee, precies. Dus dat zou. Maar kijk, wat wij doen bij de olieindustrie is zeggen, als je nou naar de lange termijn kijkt, dan ga je echt anders investeren en dan ga je over op duurzaam. Maar ieder bedrijf zou daarbij gebaat zijn als ze niet meer elk kwartaal moeten presteren, maar kunnen zeggen, nou, onze investeringen zijn, nogmaals, net als een familiebedrijf, zijn voor de komende tientallen jaren in plaats van de volgende kwartalen.
Die tijd hebben wij niet meer. Er is nog ruimte voor één vraag. Dat is de vraag die ik iedere dag stel aan de eerste gast, namelijk wat uw belangrijkste beslissing was. Dat mag iets zakelijk zijn, iets privé, iets wat uiteindelijk van doorslaggevende betekenis bleek te zijn.
Ja, daar hoef ik niet lang over na te denken. Dat was op Koninginnedag 2005. Toen zag ik een heel aantrekkelijke vrouw staan en die heb ik aangesproken.
En het is nu 15 jaar later. En wat is er van die vrouw terechtgekomen? U weet het waarschijnlijk, want u woont ermee samen.
Nou ja, daar ben ik mee getrouwd. Zonder Marijke geen Follow This. Daar ben ik echt van overtuigd. Die is overigens het onderwijs aan het hervormen. Die heeft een eigen bedrijf opgericht, Cabral Instituut. Moet je volgende keer een keer uitnodigen. Je hebt ook een heel goed verhaal.
Nou, ik kijk even of er nog een gaatje in de agenda is. Maar als u zegt, zonder haar geen Follow This, wat bedoelt u daar dan mee? Moet ze accepteren dat ze u nooit ziet? Of dat u bent door iets anders?
Kijk, zij heeft mij gestimuleerd om dit te gaan doen. En mij gesteund om dit te gaan doen. En gezegd, het maakt niet uit als je een paar jaar bijna geen geld verdient. Maar mij vooral gesteund van, ja, dit is een goed idee. Ik geloof er ook in. En zeker in het begin, toen nog niemand erin geloofde, is het wel fijn als er iemand thuis zit die er wel in gelooft. Ja,
en hoopt ze ook dat er ooit nog een boek van uw hand verschijnt? Want dat is de basis van Follow This. Hè? U was bezig om het in een romanvorm te gieten.
Ik denk het niet, nee. Zij heeft mij. Follow This begon met een roman. Die had mijn vrouw gelezen en die leest veel.
Ze, dat was gewoon niet goed genoeg.
Dus ze was niet heel enthousiast. Die zei, nou, het is een goed verhaal, maar het is geen literatuur. En het zou hooguit een manifest voor een beweging.
Nou, dan heeft hij helemaal gelijk. Zonder haar geen Follow This.
Klopt.
Dank voor uw komst, Mark van Baal. En succes met het herstellen. Met die pleister op uw hoofd gaat goed komen.
Nee, dat komt wel. Ik heb nergens wat van gemerkt.
Oprichter van Follow This. Tot de volgende keer.
Dank je wel.
Wil je meer horen? Luister dan naar eerdere afleveringen van de CEO-podcast. Er zijn gesprekken met Jolanda Jansen van Ahoy uit Rotterdam en Arjan Koster van reisorganisatie OWAT.